Onze hulpen en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets heeft voortgebracht, die trouw houdt en leeft in der eeuwigheid, en die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader aller genade, door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Daal haastig ter verlossing neer, o God, en red mij uit gevaren, uit angsten die mijn ziel bezwaren. Wij zingen van Psalm 70 het eerste en het derde vers. Behoud, o Heere, wil bijstand zenden, verlos, bewaar, verschoon. Wij zingen het 5e vers van Psalm 20, nadat wij met elkaar belijdenis hebben gedaan van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. De ontvangenis van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald te hellen. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, bij de opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Wij lezen vanavond weer uit het Oude Testament, het boek Nehemia, het 5e hoofdstuk, en we lezen tot en met vers 13. We schriftlezen dus uit Nehemia 5, we lezen van vers 1 tot en met vers 13. Maar het geroep des volks en hunne vrouwen was groot tegen hun broederen de Joden. Want er waren er die zeiden, onze zonen en onze dochters, wij zijn velen, daarom hebben wij koren opgenomen, opdat wij eten en leven. Ook waren er die zeiden, wij verpanden onze akkers en onze wijngaarden en onze huizen, opdat wij in deze honger koren mogen opnemen. Desgelijks waren er die zeiden, we hebben geld ontleend tot des konings zijns op onze akkers en onze wijngaarden. Nu is toch ons vlees als het vlees onze broederen. Onze kinderen zijn als hun kinderen. En zie, wij onderwerpen onze zonen en onze dochters tot dienstknechten. Ja, er zijn enige van onze dochters onderworpen dat ze in de macht onze handen niet zijn. En anderen hebben onze akkers en onze wijngaarden. Toen ik nu hun geroep en deze woorden hoorde, ontstak ik zeer. En mijn hart beraadslaagde in mij. Daarna twistte ik met de edelen en met de overheden en zei tot hen, gij die de vordert een last, een iegelijk van zijn broeder. Voorts belegde ik een grote vergadering tegen hen. En ik zei tot hen, wij hebben onze broederen de Joden die aan de heidenen verkocht waren, naar ons vermogen wedergekocht. En zoudt gij die ook onze broederen verkopen? Of zouden zij aan ons verkocht worden? Toen zwegen ze en vonden geen antwoord. Voor zei ik, de zaak is niet goed die gelieden doet. Zoudt gij niet wandelen in de vrezen van onze God, om de versmading van de heidenen, onze vijanden? Ik, mijn broederen en mijn jongens, vorderen wij ook geld en koren van hen? Laat ons toch deze last nalaten. Geef hen toch als heden weder hun akkers, hun wijngaarden, hun olijfgaarden en hun huizen. En het honderdste van het geld en van het koren, de most en de olie die gij hun hebt afgevorderd. Toen zeiden zij, wij zullen het wedergeven en van hen niets zoeken. Wij zullen al zo doen als gij zegt. En ik riep de priesters en deed hen zweren dat ze doen zouden naar dit woord. Ook schudde ik mijn boezem uit en zei, alzo schudde God uit, alle man die dit woord niet zal bevestigen, uit zijn huis en uit zijn arbeid. En hij zei, alzo uitgeschud en ledig. En de ganse gemeente zei, amen. En zij prezen de Heere. En het volk deed naar dit woord. Tot zover de schriftlezing. Wij zoeken samen in het gebed Gods heilige aangezicht. Heere de hemel, mogen we ons samen buigen voor uw troon. U zijt de eeuwige en de volzalige. U zijt rechtvaardig, maar ook volkomen barmhartig. Heer, u zou rechtvaardig zijn als u ons allen zou wegdoen. En geen plaats zou geven op deze aardbodem. Maar ge bewijst uw goede tierenheid elke dag weer. Uw goede tierenheid zijn groot. Dat wij als mensenkinderen ons zouden bekeren. Onder uw goede tierenheid buigen in het stof. U onze zonde beleiden, van de zonden ons zouden afwenden, en bij u de Heere vergeving en zaligheid te zoeken. Heere, u hebt ook uw barmhartigheid zo rijk geopenbaard, dat er sprake kan zijn van vergeving der zonde, van het opnemen van een zonde in uw gemeenschap. U hebt uw barmhartigheid zo rijkelijk geopenbaard, dat er sprake kan zijn van levensverdiening, dat een mensenkind leert afsterven aan de zonde, om voor u heilig te wandelen in de vrezen van uw naam. En Heere, gaat in deze zondige doodswereld die midden in de duisternis ligt, uw barmhartigheid geopenbaard. Daarin dat ontsluit een eeuwige heerlijkheid. Om eeuwig bij de Heere te zijn. Tot in de eindeloze eeuwigheid. En dat alles vanwege uw eigen zoon. U in deze duistere, donkere doodswereld gegeven hebt. Neergelegd in onze vernedering. In een kribbe. Als een eigen mensenkind, omwikkeld met doeken. Maar zijn weg was van de kribbe naar het kruis. En van het kruis tot een allerdiepste godsverlating. En zo heb u de volle zaligheid verworven. Omdat een mensenkind die de eeuwige verlating zich waardig heeft gemaakt. In Gods gemeenschap gekoesterd. O Heere, wilt u ons helpen vanavond, wanneer we hier samen zijn om weer voortgang te maken in het lezen van het boek Nehemia. We hebben er al heel veel onderwijs uit gehad. Schriftgedeelte is voor u gelezen. Geef ons de onmisbare leiding van de Heilige Geest bij het spreken. Geef ons allen de leiding van de Heilige Geest in het luisteren. Dus samen met elkaar, Heere, roepen wij uw naam aan. Verlicht ons verstand. Raak onze lippen en onze mond aan. Verbreek ons hart, Heere. En laten we in verootmoediging onder u buigende alles van u alleen verwachten. Onze ogen zijn op u. En wij bidden u om uw genade. En uw ontferming. Wilt u er zijn vanavond. Vanuit uw rijke belofte. Dat ge ons nooit zult begeven. En nooit zult verlaten. Zie ons aan in de rijkdom. Van uw belofte. Dat u gezegd hebt. Ik zal dat steenhart wegnemen. En ik zal u een vleeshart geven. Zie ons aan in de gekruiste. En opgewekte Immanuel. Laten we samen in verwondering buigen in de stal in Bethlehem. Om hem te aanschouwen. De grote gave Gods. Hij die blank en rood is. En de banier draagt boven 10.000. Heere, Hier staan en zitten wij. Vervul ons met uzelf. Geef ons alles wat we nodig hebben. Ontsluit uw woord in de krachtige bediening van de Heilige Geest. Heere, we gaan dat stukje overdenken. Help ons in het verkondigen. Dat daaruit geestelijke lessen tot ons mogen komen. Open u zelf de schriften. En dat ook in dit gedeelte voor ons alle Christus getekend mag worden. Dat we hem aanschouwen vanuit onze dodelijke armoede. Om niet anders te willen weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Hoor ons, o God, van alle genade. Neem ons met elkaar voor uw rekening. Geef ons een goede dienst. Heren, wees met allen die thuis meeluisteren. Geef ook daar uw zegen, Heren. Doe samen met elkaar, hier in de kerk en thuis, met elkaar rondom uw woord. Hoor ons, o Heren. Wees met heel die wereld rondom ons heen. Een wereld in verwarring. In de opperste staat van verbijstering. Een wereld waarin zo merken uw voetstappen. Dat u bezig zijn te komen. Voor het allerlaatste ultieme oordeel. Wilt u er nog vele toebrengen uit alle windstreken. Hier ook uit de kerken. Maar laten de kerken meer en meer vast mogen staan. In het allerheiligst geloof. Fundeer ons allen. In uw woord. En getuigenis. Hoor ons, o Heere. En vergeef al onze zonden. En laat het zo zijn. Dat we straks aan het einde van de dienst getuigen mogen. Het was goed. Hier samen geweest te zijn. De Heere. Hij was in ons midden. Hoor ons om Christus wil. Amen. We gaan zingen, gemeente, uit Psalm 15. U gaat uw gaven geven voor de dienst des Heren. En we zingen uit Psalm 15, vers 1. Wie zal verkeren, grote God? Tweede vers, die in zijn wandel zich oprecht. Derde vers, die met zijn tong niet achterklapt. En het vijfde, die nooit zijn geld op boeken geeft. Wij zingen van Psalm 15, 1, 2, 3 en het vijfde vers. Nou, wel een wezenlijke psalm, die weer zongen, die 15e. Wij zouden ons er gemakkelijk van af kunnen maken, dat is ach, dat is oud-testamentisch. En de wet is in Christus vervuld, dus wat hebben we met de wet te maken? Dat is al te gemakkelijk. En nee, dat zulke opmerking ook dwars tegen de bedoeling van de schriften van de Heilige Geest ingaat. Waar gaat Psalm 15 over? Stel je voor, gemeente, dat wij met elkaar gewapend zijn tegen de vijanden rondom ons heen. De wereld met haar verleiding en verlokking. En we zulk een wapenrusting aan hebben dat wij vaststaan tegenover de aanvallen en de verleiding van de wereld. Stel je voor. Haast te mooi om waar te zijn. Stel je voor dat wij inwendig in de kerk een stevig fundament hebben gelegd. We wijken niet af van Gods woord, noch van de belijdenisgeschriften. Misschien hebben we dat vanavond ook even zo vlug gelezen. Ik moet dat straks nog wat beter lezen. Dat boek dat over de vuur verschenen is. Nou, Griffermeer begonnen. Nou ja, toen was het wel heel erg ver van het Griffermeer af. Misschien dat ze een heel klein beetje terugkeren. Stel je voor dat wij dan met elkaar kunnen zeggen, we houden het fundament van schrift en beleidens vast. Dus naar buiten weten we de vijand uit de kerk te houden. Van binnen staan we vast op schrift en beleidens, orthodox. Maar als onze levenswandel nou niet deugt, we houden hier en daar de zonde aan de hand. En we trekken een spoor in ons leven dat niet in overeenstemming met het woord is. En we lezen niet in de vrees Gods. Dan ontkrachten wij de beide zaken. Dan zijn we juist in de greep van de vijanden. Dan staan we binnen in de kerk, ondanks al de orthodoxie, niet recht op schrift en belijdenis. Dat is Psalm 15. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie zal nu komen in de tabernakel om daar Gods gemeenschap te ervaren? Oh, misschien kennen we dat grote geheim met elkaar. Alleen door het geloof in Christus, daar ligt de gerechtigheid. Hebben we het geleerd of niet? Dat blijkt al zo moeilijk te zijn in onze dagen, om dat te leren. Blijkt ook al vreselijk moeilijk te zijn in onze reformatorische kerken, dat overeind te houden. Als je dat overeind houdt, ben je verdacht. Ben eigenlijk een beetje te licht. Maar lieve mensen, dat is de kern. Alleen door het geloof in Christus gerechtvaardigd. Laten we het alsjeblieft vasthouden. Dat is de kern. Dit te missen is alles te missen. U weet, een man als Calvin, als Luther heeft gezegd, dat is het hart van de kerk. Koor en kleze, het hart van de kerk. Daar staat of valt de kerk. Maar luister nou eens even, als dat nou in orde is, en je levenswandel deugt niet, we trekken toch een spoor dat tegen Gods wet ingaat. Geen liefde tot God, geen liefde tot de naaste. Niet dan wandelende vrezen Gods naar zijn inzettingen. Lieve mensen, dan ontkracht je de rechtvaardiging. Dan is er geen rechtvaardiging. Dan zetten we dat op losse schroeven. Een man als Calvin, ik heb het u meegepreekt, heeft dat ons duidelijk geleerd. Beide zaken moet je bij elkaar houden. En beide zaken liggen in Christus. En ze kunnen geen van twee gemist worden. De rechtvaardiging, jawel, maar ook de weg der heiligmaking. Het geloof in Christus, ja zeker, maar ook de bekering. Ja. Het gewassen zijn in het bloed van Christus. En elke dag weer de toevlucht nemen tot het bloed van Christus. Maar ook de begeerte. Heilig voor God te leven. Ik zet mijn treden in uw spoor. Opdat mijn voeten uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden. En ga mij met uw heil licht voeren. We zien hier het volk van de Joden. Ijver bezig de muren van Jeruzalem te bouwen. Geweldig. Men heeft de vijand op een afstand weten te houden. Geweldig. En dan krijgen we hier dat hoofdstuk. Het rommelt en het scheurt en het wringt aan alle kanten. Inwendig. Ja. Het schijnt inwendig niet te deugen. Met het innerlijke leven van het volk is al aangrijpend. We kunnen begrijpen, zo halverwege het hoofdstuk dat Nehemia in ontzaglijke toorn ontsteekt. Ja. We moeten ons niet vergissen, gemeente. Ik word zalig uit vrije genade. Door het bloed van Christus alleen. Zeg je de amen op of niet? Niets van de mens hoor. Geen gevoel, geen gestalte. Het leven uit Christus. Door geloof alleen. Tegelijk moeten we erbij zeggen. Wat de Heer Jezus zei. Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is dan die van de fariseeën en de schriftgeleerden. Dan klopt er iets niet. Ja. Toch dat leven in de heiligmaking. En dan zijn we gemeente weer terug bij Christus. We moeten altijd in ons leven met twee woorden spreken. Ook in je geestelijke leven. In Christus ligt de gerechtigheid. Maar nauw daaraan verbonden. Ook de heiligmaking. En leven uit Christus. Is leven door het geloof. Uit zijn bloed. En is tegelijk ook leven uit de vrucht des Geestes. Nou daar gaat het hoofdstuk vanavond over. We gaan het overdenken. Groot conflict onder het volk Israël. Een heel groot conflict dus onder het volk Israël zelf. We letten op drie gedachten. Eerst die nood. Dus waar gaat dat conflict over? De nood. In de tweede plaats de oproep. Nehemia doet de kracht er iets aan. Hij roept dat volk op. Tweede gedachte. En ten derde, en dat is schitterend om te merken, de bekering. Schitterend mooi. Dus overdenken we vanavond groot conflict onder het volk Israël. Dus de nood, de oproep en de bekering. Als je dat zo leest in het boek Nehemia en we zien daar die man Nehemia staan, gemeente. Ja, onwillekeurig krijg je toch diep respect voor zulke man. En als ik tegelijk zeg, we krijgen diep respect voor het werk Gods in hem, bedoel ik dat eigenlijk. Een man die vaststaat in het geloof. Maar ook een man die een man van gebed is. Bijna in elk hoofdstuk hoor je steeds maar weer dat je alle binnend in afhankelijkheid van de Heere doet. Allebei in onze tijd zulke figuren. Geweet krachtig heeft dit volk opgewekt om de muren van Jeruzalem te gaan herbouwen. Hij heeft wat over zijn hoofd heen gekregen. Ja. Hij komt van de ene moeilijkheid in de andere. Je zou zeggen, hoe hou je dat het lijden van het volk uit? In het gebed en in het geloof. U weet, hij kon eerst alle Joden niet meekrijgen, of al de rijken niet. Uiteindelijk had hij ze er allemaal zo. Bij de stadsmuren van Jeruzalem, als een cirkel heeft men de stad omgeven om de muren te bouwen. Er kwam de spot van de vijanden, verlammende spot. Vervolgens kwam het volgende probleem, moedeloosheid onder het volk. Ach, we moeten zoveel puin ruimen, we komen er niet meer uit. En tenslotte, u weet dat, die vijanden wilden gewapende hand Jeruzalem innemen en heel dat werk verstoren. Nood op nood. Toch, krachtig in het geloof, heeft Nehemia dat alles kunnen weerstaan. Moedeloosheid is weg. Vijanden hebben de terugtocht genomen en ze staken hun plannen. En dan zien we daar de Joden bouwend aan de muren van Jeruzalem. Met een troffel en het zwaard, hoorden wij de vorige keer. Bouwend aan de stad, tegelijk met het zwaard, opletten, wakker zijn tegen de vijanden. Gemeente, zo hoort het kerkelijk leven te zijn. Zo hoort ons gemeentelijk leven te zijn. Zo hoort je eigen geestelijk leven te functioneren. Waken en bouwen. Je zou kunnen zeggen, wakend bouwen en bouwend waken. Bouwen aan de stad en tegelijk het waken tegen de vijanden. Krachtig staan in het geloof om in het geloof op te mogen wassen. Tegelijk wakende zijn al wakker in de strijd tegen de vijanden. Biddend, vragend, worstelend voor de Heer. Zo zien we daar het volk. Ja, Dat is allemaal schitterend zo tot nu toe. Dan komt er weer een geweldige golf over Nehemia heen. Ik zei al, hij komt tot ontstellende ontdekking. Dat het inwendig in dat volk niet deugt. Er heerst een geweldig conflict. Volk dreigt uit elkaar te scheuren. Het blijkt dat velen van het volk niet leven naar de wet des Heeren. Aangrijpend. En we vragen met ontzetting af, wat is er aan de hand? Zomaar ineens op een dag, dan stijgt er uit dat volk een noodkreet. Ja. U weet, men is bezig aan het bouwen rondom de stad in een grote cirkel, in 52 groepen. En hier en daar van alle kanten, mannen en zelfs de vrouwen, de moeders, ze schreeuwen. Geweldig protest. Men klaagt anderen aan. Er moet toch wel wat aan de hand zijn. Dat is iets, gemeente, wat al lang zittert. Op een gegeven moment komt dat eruit. Net als een zweer die hele lange tijd bezig is om rijk te worden. Op een gegeven moment, dan breekt die open. Kijk, aan de ene kant was het natuurlijk prachtig dat men zo gezamenlijk bezig was de muren van de stad te herbouwen. Alle lagen van de bevolking waren werkzaam. De gewone man, de geleerden, de rijken, de voornamen, de edelen, armen, allemaal met elkaar gezamenlijk de handen en de mouwen stekend, had men dat ene doel voor ogen, de stad Jeruzalem opbouwen. Als je zo samen aan het werk bent, dan minimaliseert dat de tegenstellingen. Ze voelden zo weer één volk. Samen met elkaar, rijke, arme, voornamen, maar samen met elkaar toch dat ene volk, dat ene verbondsvolk. En we zijn samen bezig met het ene doel, onze stad te herbouwen, zodat straks in de tempel dat volk de Heere veilig kan dienen. Alle tegenstellingen die vloeien weg. We voelen de eenheid wel. En toch, juist onder die ogenblikken, dan staat dat noodgeschreeuw. Zijn we wel één? Hoort iedereen wel bij dat verbondsvolk? Zijn er niet onder Israël die eigenlijk weggedrukt worden? Wat is er aan de hand? Nou, laat ik het eenvoudig zo zeggen. De rijken worden rijk en de armen worden armen. En de arme volksgenoten worden de rijken uitgebuit. De rijken leven uit hebzucht. Puur materialisme, als ik maar beter zaken zijn zaken. En ze duwen de arme volksgenoten weg. Ze zuigen ze uit. Als je een klein beetje thuis zijt in de schrift, vooral in de profeten. Weet u dat de profeten zo vaak het volk hebben aangeklaagd vanwege dat sociale onrecht? Er is niets zo schrikkelijkers. In de ogen des Heeren dat onder zijn eigen volk de rijken rijker en de armen armer worden. Dat is aan de hand. En die nood is zo groot, op een gegeven moment is dat niet meer te houden. Het breekt eruit. We kunnen begrijpen dat vooral de vrouwen ermee komen. Zij zitten er elke dag mee. Moet je daar je gezinnetje zien. Kinderen. En die vragen, die kijken naar moeder, geen eten, geen koren, onvoorstelbaar. Er komt geen boterhammetje op tafel, want er is er niet. Ja. En ja, die mondjes van die kinderen moeten toch gevuld worden. Wij moeten koren opnemen. We hebben onze kinderen, onze zonen, onze dochter, moet dat? Dan rijpt het of niet? Ze komen zo ver noodgedwongen. Gaan ze geld lenen. En om van dat geleende geld koren te kunnen kopen. Maar wil je geld lenen? Oei, de rente is zo hoog. Zo hoog. U kunt zich voorstellen het dubbele. Bijna 100%. En ja, willen ze geld kunnen lenen, moet dat niet alleen straks terugbetaald worden met rente, het dubbele. Maar ja, die schuldeisers, die nemen een pand. Maar ja, er zijn zulke arme mensen die niks bezitten. Dan moeten ze noodgedwongen hun eigen kindertjes als pand geven. Als onderpand. En ja, ze kunnen straks toch niet terugbetalen. Dat betekent dat hun eigen kinderen tot slaaf verkocht worden. Moest je indenken van een nood. Dat dit onder het verbondsvolk Israël kan plaatsvinden. Nou, dit is bij de allerarmste. De bezitlozen, de proletariërs. Het is al een aanklacht op zich dat onder dat verbondsvolk zo'n armoe voorkomt. Mag eigenlijk niet bestaan. God heeft toch zijn wet aan dat volk gegeven. Het is een verlost volk. Naaste liefhebben als jezelf. Die rijken die kunnen rustig die arme volksgenoten laten kruperen. Zaken zijn zaken. Dan zijn er nog hele kleine boertjes. Nou ja, je weet, elke Jood heeft recht op een klein stukje grond. Een wijngaardje, een olijfboom, een wijnstok. Stukje vee. Kleine boertjes. Er is amper van te leven. Ook zij hebben nood. Nou ja, ze hebben dan een klein beetje bezit. Dus daar willen ze koren kopen. Moeten ze geld lenen, onderpand. Nou is dat akkertje maar weggeven als onderpand. Dan dat wijngaardje weggeven als onderpand. Dat koetje, tenslotte je huis. Al hun bezit raken ze kwijt. En teruggeven is er niet bij. Want ja, ze blijven arm. En hoe kunnen ze dat geld terugbetalen met zoveel rente? Begrijp je het? En tenslotte, ja, er zijn er ook nog die belasting moeten betalen aan de Persische overheid. Maar ze zijn nou wel terug uit ballingschap, maar ze zijn toch nog onderworpen aan de Persische koning. Er moet belasting betalen en dat lukt niet. Geld is er niet. En dan gaan ze ook dus hun bezittingen weer verbanden. Grijp je iets van die nood? Rijken worden rijken, armen worden armen. En die arme volksgenoten worden onderdrukt door de eigen volksgenoten, de Joden zelf. Binnen dat ene volk. Op een gegeven moment breekt die sfeer op. En heel die nood klagen ze en die schreeuwt eruit. Nu staan we allemaal naast elkaar, met elkaar langs de muren te bouwen. Rijken en armen. Maar eens luisteren, zeggen ze tegen die rijke volksgenoten. Maar eens luisteren. We zijn toch hetzelfde vlees en bloed. We horen toch bij hetzelfde verbondsvolk. Nou, en wat onderscheid is er met jullie kinderen en onze kinderen? Onze kinderen worden tot slaaf verkocht. Zelfs onze dochters. En dat betekent seksueel worden ze misbruikt. Moeten onze bezittingen moeten hun pand geven. Moeten geld lenen tegen hoge woeken. Wij leven honger. Hoe kan dat in hetzelfde volk? Zo klagen ze de nood uit. En ze klagen hun rijke landgenoten, klagen ze aan. Geen reserve inlaatweg is dat toch wel aangrijpend, vind je niet? Kijk, moet je luisteren. Als nu de kerk op zich in de wereld verdrukking leidt, dat is naar de schrift. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Christus zegt, ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten. Wanneer de kerk nu de christenen van de kant van de wereld dit zouden ervaren, dat zou ik kunnen begrijpen. Dus ja, zodra je de wereld verlaat, je kunt met de wereld niet meer mee, en je had Christus aan, spuwt de wereld je uit. Ze hebben Christus gehaat, ze zullen u haten. Kan ik allemaal begrijpen, maar nu binnen dat ene verbondsvolk zelf. Stel je voor, binnen de kerk, binnen het christendom, binnen een christelijke gemeente. Als ze zo met elkaar omgaan. Zondags allemaal onder hetzelfde woord. Levend uit dezelfde Bijbel. Het exactzelfde geloof beleidende. Stel je voor, als we nou een gemeente, een reformatorische kerk zijn, die net als bij je in de dag we nemen, als we bouwen aan de muren van Jeruzalem, we waken bij onze belijdenis, we blijven trouw aan schrift en belijdenis. Als we onze roeping verstaan en we proberen tegen de vijanden, tegen de wereld te strijden, we houden de wereld de kerk uit. We lezen binnen de kerk zonder de wereld. Op schrift en beleid is keurig. Maar als we nou zo met elkaar omgaan. Als de een de ander uitbuit. Als de rijk alleen op zijn eigen materiële voordeel uit is. Zaken zijn immers zaken. En die arme gemeente die zonder naast je zit onder hetzelfde woord. En die zuig je uit. Als dat is gebeurd binnen dezelfde kerk. Begrijp je? Als elke zondagmorgen Gods wet wordt voorgelezen. God lief hebben boven alles. De naast is jezelf. En we zingen prachtig. Wie heeft lust de Heere te vrezen? En intussen leeft dit conflict. Begrijp je hoe diep ernstig dat is? En wij op zo'n manier met te komen. Ontkracht het volk Israël. Haar eigen bouwen aan de stad. Haar eigen geloof. En ze ontkracht het feit dat ze het bondsvolk van Israël is. Het zondert zich er radicaal uit. Ja. Kijk gemeente, moet je luisteren. Als wij samen als reformatorische kerken in deze wereld bij schrift en beleid. Blijf ik zeg het nog een keer. Maar de kerken inwendig worden verscheurd door allerlei conflicten. Als we elkaar niet kunnen zien of luchten. Als de ene groep tegen de andere groep opstaat. Als allerlei scheuren en conflicten zich in de kerk afspelen. En we leven niet in de heiligmaking voor ons aangezicht. In liefde tot God en in liefde tot de naaste. En weet je waar in diepste zin dat conflict vandaan komt? Bij die rijken. Geen kennis van zichzelf. Geen ootmoed. Geen buigen onder de Heer. Staan op eigen strepen. Jezelf lief hebben, ook in je materiële bezittingen. Stel je voor, als we zo met elkaar omgaan en we leven niet in heiligheid onder elkaar. Gemeente, wat moet je dan van het geloof denken? Ja. Halen we er zelf een streep door? Ja. Kijk, lieve mensen, het is goed dat we elkaar dat voorhouden. Door het geloof leven vanuit Christus. In hem zoeken de gerechtigheid. Dat is de kern. Maar als we intussen in onderling conflict leven. In verdeeldheid en verscheurdheid. We haten de naast. We trekken geen spoor van heiligheid. Dus niet die hartelijke begeerte heilen voor God te leven. Daar zijn niet de vruchten van de wezenlijke bekeringen van de heiligheid. Dat is de nood hier. Misschien zou iemand zeggen, ja, het is wel goed dat die mannen en die vrouwen erover klagen, maar ze kunnen beter over andere dingen klagen. Wat maakt het nu uit dat je arm bent? Het maakt niet uit dat je arm bent. Ja, maakt toch niet uit, als je maar de Heere kent, dan is je maar de Heere vreest. Ik hoor mezelf dit zeggen, ik heb het je al zo vaak gepreekt, denk ik. In diepste wezen, maakt het ook niks uit of je arm of rijk bent. Het maakt ook in wezen niks uit als je arm door de wereld moet. Als je de Heere maar mag kennen. Volkomen waar. Ik hoop dat we met elkaar die dingen zo zien. Ja. Als u geen materiële bezit hebt, ach leuk, u hebt het niet als je de Heere maar hebt. Als je wel materiële bezitting hebt, oppassen. Rijkdom kan gevaarlijk zijn. Als God maar voor alles gaat. Rijkdom kan je in de greep krijgen. Gierigheid kan je in de greep krijgen. Allah, wat geeft het als je arm bent? Als je de Heere maar mag vrezen. Dan zouden we met elkaar zeggen, die mensen kunnen beter over andere dingen klagen. Ik denk aan de klaagliederen van Jeremia. Wat klaagt een levend mens en ieder klagen vanwege zijn zonde. Hadden we die klacht maar goed. Ik ben het helemaal met u eens. Ik kom er zo op terug. Maar dan maken we er ons te gemakkelijk vanaf. Wie zegt dat deze mensen niet over hun eigen zonde geklaagd hebben? Wie zegt dat deze arme mensen niet weten wat het is om in de vreze Gods te leven? Maar daarom is die nood wel zwaar die ze van eigen volksgenoten ervaren. Van eigen geloofsgenoten. Van mensen die ook tot verbondsvolk behoren. En zo weggetrapt in de volkomen armoede. Geen wonder dat ze dan die anderen aanklagen. Is dat leven uit Gods verbond? Is dat liefde Gods tonen? Ik zeg het Nieuw Testament is dat uit het kruis van Christus leven? Om ons dan zo te vertrappen? Dat doet hem pijn, vandaar die nood. Ja. Toch wel een grijpend, vind je niet? En ik denk ook herkenbaar, eerste gedachte. Toch zou ik er nog even op in willen gaan. Hier zijn mensen die klagen uit de nood vanwege de armoede. Moeten we niet onderschatten, hè? We hebben dat net in de kranten kunnen lezen. Ik geloof ook dat het waar is. Dat er in Nederland heel wat huisgezinnen zijn die toch bij de armoedgrens leven. Meer dan we denken. Misschien in onze eigen gemeente ook wel. Stel je voor, lieve mensen. Dat in onze eigen gemeente, zonder dat we het ergen hebben, mensen onder de armoedgrens leven. Het is toch een aanklacht, of niet? Het zou toch niet zo behoren te zijn. Als je zelf weet wat het is uit genade te leven door de rijkdom van Christus, kun je dat toch niet dulden, dat een ander armoe leeft. Het is een aanklacht tegen de kerk, tegen ons persoonlijk. Mogen ze er zomaar niet van afschuiven. Toch ben ik helemaal met u eens, hoor. Werd deze klacht maar meer gehoord. Dat klagen uit onze armoede. Hier in Nehemia 5 gaat het over echte materiële armoede. En ik zeg nog een keer, moet je niet onderschatten, hoor. Als elke dag je kinderen weer thuiskomen en je weer niet eens je kleren te geven. Als je kinderen thuiskomen, er is geen eten op tafel. Spijt me. Je moet gaan lenen. Hier, ze moeten de kinderen tot pand geven, tot slaven verkopen. Het is hoogst aangrijpend. Geen wonder dat ze hun nood gaan klagen. Ze roepen God aan. Ze roepen hun volksgenoten aan. Ze roepen op grond van Gods verbond. Gedenk ons toch in onze armoede. Ja. Kijk, gemeente, hebben we toch met elkaar mee te leven in alle noden en zorgen. Laat die tekst dan een keer in deze zin gebruiken. Draag de kandels lasten. En we wilt al zo de wet van Christus. Voor ik naar de tweede gedachte, ik heb de nood opengelegd. Gemeente, leefde die nood maar meer in de gemeentes. We zijn zo dodelijk arm. Hier gaat het over materiële armoede. Er zijn mensen die totaal bezitloos zijn. Kunnen wij ons niet voorstellen dat er geen eten op tafel is? Als je even vanavond wat dieper nadenkt. En we leggen dit bij de achtergrond van heel de schrift open. Wat zijn u en ik ontzaglijk arm. Geestelijk arm. Verstaan we onze armoede? Het is waar. Als er tijdelijke, materiële, lichamelijke armoede is, beginnen we te schreeuwen en te gillen. Maar je geestelijke armoede, kun je daar vaak overheen lopen. U weet, hier, Jezus heeft zijn bergreden begonnen met die zalensprekingen. Weet u welke de eerste zalenspreking is? Waar de Heer mee begint. En dat is heel revolutionair. Voor ons gevoel zet de Heer de zaken op de kop. Hij zegt, zalig de armen. Zalig de armen van geest. Hunner is het koninkrijk der hemelen. Lieve mensen, materieel arm, het is ontzag, mag niet voorkomen in een christelijke gemeente. Mag niet voorkomen. We hebben op elkaar toe te zien. Terecht die aanklacht hier. Maar in het geestelijke leven hoop ik dat je nooit verder komt in je armoede. Hierin is echt een kind van God getekend. Wilt u het zo horen, ik wil het u preken. Dat is een kenmerk van een kind van God. Hij is arm van geest. Hij heeft niks. Geen vrucht in zichzelf. Geen gerechtigheid in zichzelf. Hij kan God niets aanbieden. Hij is dodelijk arm. Hij is bedelarm. Hij is straatarm. Dat is nou een kind van God. Dat is een Christ. Arm van geest. Geestelijk arm. Zou het misschien zijn, als we klagen dat er weinig doorbrekend werk is en weinig echt geloofsleven, dat we onze armoede niet beleven. Onder God terechtkomen is arm zijn. Want voor ons aangezicht gaat mijn hele bestaan open. Dan heb ik niks, een bezitloze. Ik ben alles kwijtgeraakt. Ik heb zelfs geen geloof. Ik ben helemaal op God aangewezen. Ik heb uit mezelf geen vrucht van bekering. Ik ben helemaal op de geest aangewezen. Bedelarm. En hoe meer je van God weet, hoe armer je wordt. Hoe meer je leert dat de zaligheid buiten in Christus ligt, hoe meer je uitgeschud wordt. Arm van geest. Waarom ben je dan zalig? Oh, dan ga je bedelen. Dan heb je aangewezen op genade. Dan ben ik aangewezen op Christus. En hoe armer ik ben, hoe meer ik uit de volheid van Christus leven mag. Zo vanavond is samengekomen. Ik wenste wel, als mannen, vrouwen en jongeren, dat we samen klaagden vanuit onze armoede. Wat klaagt een levend mens? Ik klaag vanwege armoede en mijn zonde. Om de toevlucht tot Christus te nemen en te leven uit het rijkdom van Christus. Eerste gedachte. Ja. Gemeente, als we geestelijk rijk zijn, dan klopt er iets niet. Heb je Christus niet meer nodig? Heb je genade niet meer nodig? Een kind van God blijft op genade aangewezen. Om uit zijn armoede meer en meer uit de rijkdom van Christus te leven. Als nou een tweede gedachte, Nehemia dat hoort, hij wordt boos. We lezen in het zesde vers, toen ik hun geroep hoorde en deze ontstak ik zeer. Gemeente, dat is geen toorn van een getergd mens die op een gegeven moment zichzelf niet kan beheersen en uitbreekt in driftige toorn. Dat zou menselijkerwijs te begrijpen zijn. Hier is bij Nehemia heilige toorn. Heilige toorn. Toorn die je bijvoorbeeld gezien hebt bij Christus toen hij stond op het tempelplein. En heel dat tempelplein schoonveegde. Maak het huis van het gebed van mijn vader niet tot aan het moord en aan zon. Die heilige toren. In een heilige verontwaardiging. Dat zulks gebeurt onder dat ene volk Israël. En een heilige toren. Gaat hij rustig eens zitten. Hij overlegt en beraadslaagt. Wat moet ik doen? Hier moet ik leiding geven. Hier moet wat aan veranderd. En dan zoekt hij de rijken op. De staten, de edelen en de overheden. Dat zijn de rijken die die armen uitbuiten. Hij zoekt ze op, hij roept ze bij elkaar. Hij twist met ze. Hij brengt ze in een rechtsgeding voor Gods aangezicht. Hij zegt, jullie leggen dan last op die armen. Woeker, je neemt pand. Dat kan toch niet. Hij legt gelijk de zonde voor ze. En in die vergadering waar hij die edelen en die overheden hebt, en hij ze de zonde voorhoudt, valt er een stilte. Ze zwijgen. Ze weten niets te zeggen. Maar ze weten ook geen oplossing. Eigenlijk bereikt hij niets. Het is alsof hij tegen een muur spreekt. Ze zwijgen, want hun geweten spreekt en ze kunnen niets tegenantwoorden. Maar ze bieden ook geen oplossing. Het is alsof er een ijzeren muur wordt opgetrokken. Het enige wat hij dan nog kan doen is de volksvergadering bij elkaar roepen. Weet je wat Nehemia doet, gemeente? Onvoorwaardelijk kiest hij de zijde van de onderdrukte volksgenoten. Hij gaat naar de kant van die armen staan. Onvoorwaardelijk. Tja. Volgende keer hoop ik daar meer van te laten zien. Hier straalt in Nehemia iets van Christus uit. Weet u, gemeente, dat Christus onvoorwaardelijk de kant van de armen van geest kiest? Nee, ik preek geen sociale evangelie. De Heer heeft medelijden met armen en verdrukten naar het materiële. Maar ik preek geen sociaal evangelie dat God specifiek armen in materiële zin tot zijn kinderen heeft en die kant kiest. Dat zou niet recht zijn. Maar zoals Nehemia onvoorwaardelijk hier de kant van die arme volksgenoten kiest, zo kiest Christus de kant van de armen van geest. Onvoorwaardelijk. Is de rijkdom van het evangelie. Hier straalt iets uit van de gestalte van Christus. Is de rijkdom van het evangelie. Hoe armer je bent, hoe meer de liefde van Christus en de rijkdom van Christus gaat uitstralen. Kennen we dat wondere geheim? Niets uit ons, alles uit hem. Zo reist Gods kerk naar Jeruzalem. Hij belegt het volk, het weg ligt stil. Helemaal stil, er is niks meer te doen. Eerst moet die conflict worden opgelost. En al die bouwers worden opgeroepen. En heel dat volk bij elkaar, een hele grote volksvergadering. Tja. Hij zegt, moet je luisteren, nou is er wel wat gebeurd, zegt Nehemia. Hij zegt, hij bedoelt zichzelf en mensen die achter hem staan. Hij zegt, weet je wat wij in de ballingschap gedaan hebben? Daar in Babel, daar werden ook volksgenoten verkocht tot slaven. Wij hebben ze losgekocht. Hij zegt, nu zijn we terug hier. We zijn bevrijd. En jullie gaan je eigen volksgenoten verkopen als slaaf. Moet ik ze dan weer terugkopen? Iedereen zwijgt. Gemeente, daar begint het kloppertje te vallen. Er begint het geweten te spreken. Die rijken gaan dan toch iets van een zonde zien. En Nehemia, die pakt het zo wijs aan. Hij zegt tegen ze, deze zaak is niet goed nu gedoet. Jullie doen niet goed. Hij confronteert ze onvoorwaardelijk met een zonde. Wat jullie doen is niet goed. We kunnen dat begrijpen, gemeente. Als je even met me doordenkt. De zonde is hier zo diep. Israël is het volk dat uit ballingschap bevrijd is. Eerst is het uit Egypte bevrijd. Daar heeft God zijn sterke rechterhand op bloot. Hij heeft dat volk van die slavernij verlost en tot zijn eigen volk gemaakt. Hij heeft uit de ballingschap bevrijd. Het is een vrij volk wat vrij deren dienen. Moeten ze elkaar dan tot slavernij brengen? Elkaar de vrijheid ontnemen? Kan dat? Het is een volk dat leeft uit Gods verbond. En alles van de Heer heeft gekregen. Iedereen stukje van het land mag ze wonen. Moeten dan die rijken die woekerrente vragen? En de bezitting van anderen wegnemen? Dat kan toch niet onder Gods verbond. Wat jullie doen is niet goed. Jullie gaan dwars tegen God en dwars tegen zijn wet in. Hij hangt als ware de wet voor. Hij laat ze in de spiegel van de wet zien. Wat jullie doen is niet goed. Daar ligt de zonde. Tweede wat hij doet, ik ga er zo dieper op in. Tweede wat hij zegt, jullie wandelen niet in de vrezen van onze God. Als je nou tot dat verloste volk mag boren, uit Egypte verlost, uit ballingschap, dan heb je toch in de vrezen Gods te wandelen. Heel mijn levenswandel in de vrezen Gods. U weet gemeente, als dat prachtige, mooie Bijbels wordt, de vrezen Gods, wie heeft lust de Heere te vrezen? Dat is in liefde tot God leven, tegen hem opzien, zijn wetten en inzettingen liefhebben. Hoe lief heb ik uw wet? Zij is mijn vermaking alle dagen. Jullie wandelen, jullie levenswandelen is niet in de vrezen Gods. Het tweede wat hij zegt. Het derde niet vergeten, nu gaan de heidenen met ons spot. Moest kijken. Dat is het volk dat zegt, dat is het volk des Heeren. Zijn ze vereten aan elkaar, ze verteren elkaar. Drie aangrijpende zaken. Is dat een aanklacht? Vind je niet? Aanklacht tegen onze kerk. Ja. Als ware roept de Heer ons vanavond naar voren. Ik heb het al meer gezegd, gemeente. Het gaat altijd om twee zaken. Leven door de gerechtigheid van Christus. Maar ook leven uit de heiligheid van Christus. Toen ik hier vandaag mee bezig was, moest ik aan de catechismus denken. Ik lees het u nog een keer voor, daar begint het derde deel van de catechismus mee. Als we nou leven uit de verdiensten en uit de genade van Christus, moet je dan de goede werken doen? Tja. Hoeft toch eigenlijk niet meer? Ik ben toch door Christus verlost? Ik mag toch leven uit die borg? Moet ik dan de goede werken doen? Hoe zit het dan met die weg van de heiligmaking, van de bekering? En er staan er drie antwoorden. Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons door zijn geest tot zijn evenbeeld vernieuwd. Omdat ons ganse leven Goden dankbaar zijn voor zijn weldaden. Dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. En dat door onze godzalige wandel onze naaste voor Christus gevonden worden. Het is noodzakelijkheid van de bekering en de heiligmaking. Gemeente, er is geen geloof in Christus als de wandel in de vrezen Gods ontbreekt. Ja. Zie, Dat is de noodzaak van de bekering. Ja. Om je dankbaarheid tegenover God te betonen. De vrees voor God van zijn verlossende liefde. Omdat ik zelf sterk en krachtiger van mijn geloof overtuigd mag zijn. Dat de naaste die bij mij gaat spotten en Gods naam om mij naartoe gelasterd wordt. Hier voel je dat. Nehemia houdt dat de volksvergadering die rijken voor. Waar is nou jullie bekering? Is dat je dankbaarheid voor de verlossing? Jullie doen niet goed. Je hebt gezondigd. Je wandelt niet in de vrees Gods. Je zorgt ervoor dat om jullie te willen Gods naam gelasterd wordt door de heidenen. Scherpe prediking. Wat nodig, gemeente, dat we allen en ieder persoonlijk vanavond zo voor ons aangezicht gebracht worden. Als de Heer ons nou eens even uit de bank haalt. En in ieder wordt vanavond persoonlijk voor Gods aangezicht gesteld. Trekken we ons dat aan als de Heer zegt, je doet niet goed. Je handelt niet goed, je hebt hier gezondigd en daar gezondigd. Als de Heer nou eens onze zwakke plekken openlegt. Waar we gestruikeld hebben vandaag. Waar ik niet geleefd heb in overeenstemming met zijn wet. Als ik niet de liefde tot God en de liefde tot de naaste getoond heb. Je doet niet goed. Gemeente, een kind van God is over de zondekennis niet heen als die Christus kent. Dat is iets wat heel je leven doorgaat. Er zal nooit een moment aanbreken dat je afbekeerd bent. Pas als je thuis komt in de hemel. Juist in het stuk van de heiligmaking. Daar ligt zo'n ontdekkende kracht in. Je doet niet goed. Ja. Ik vraag het je op de man af. Ik vraag het mezelf ook af. Eerst mezelf, dan u. U vreest misschien, Heer. U mag Christus kennen. Is je levenswandel nou 100% heilig voor God? Of moet de Heer vanavond tegen ons zeggen, net als Nehemia tegen die volksvergadering, jullie handelen niet goed. Je leven en handel is niet in de vrees Gods. Ja. En je werpt een smaad op de naam des Heeren dat de heiden om je gaan lasteren. Ja. Ik denk, lieve gemeente, ik denk. Als hier vanavond Paulus op dat podium zou staan, dat hij in elkaar kromp. De Paulus zou zeggen, kijk, gemeente van Kruisje, dat is nou mijn nood. Ik ellendig mens. Wie verlost me ooit van het lichaam deze dood? Als dan vanavond de wet van God wordt voorgehouden bij degene die de Heere vrezen. Moet de Heer zeggen, luister eens mijn kind, je doet niet goed. Je levenswandel is niet 100% in de vreze Gods. En als je struikelt, dan leg je een smaad op een naam, dan gaat de wereld spotten. Dan sta je weer, oog in oog met je zonde. Jullie doen niet goed, zegt hij. Je wandelt niet in de vreze Gods. En je geeft voet aan de heidenen, dat ze met ons gaan spotten. Moet je luisteren, zegt hij, ik, mijn broeder en mijn jongens, wij vorderen ook geen geld ten koeren van hem. Laat ons toch deze last nalaten. Zo roept hij ze op tot bekeken. Hij zegt, weet je wat jullie moeten doen, zegt hij. Je geeft alles terug. Je geeft alles, je scheldt die schuld kwijt. Je vraagt geen woekerrente meer. Je geeft die jongens en meisjes die als pand genomen hebben terug. Je geeft die akkers terug, die wijngaarden, die geeft die huizen terug. Je geeft alles terug. Maak het ogenblikkelijk in orde. Beleid je schuld, maak een vlak veld tussen God, je ziel en je naaste. Dat is het voorstel wat Nehemia doet. Dat is oproep tot bekering. Tja. Oproep tot bekering, gemeente, is niet zomaar wat oppervlakkig. Ik was even bezig en zo'n klein, de deur sloot niet goed. Toen zegt de buurman, weet je wat je moet doen? Even zo met een schuurpapiertje, als je daar nog langs schuurt, even zo. Voorzichtig, voorzichtig, daar langs schuren, zo. Nog wat schuren, nog wat schuren. En ja hoor, de deur sloot wat beter. Dat is geen bekering. Even een schuurpapiertje nemen. En hier is even wat wegschuren. En daar is even wat bijveilen. Maar juist in het stuk van de bekering, de weg de heilig maken. En zegt hier, je doet niet goed. Je wandelt niet in de vrezen van mijn naam. En als je als kind van de Heer struikelt, we hebben een smaad tot de naam. Dus zeggen, doet die zonde weg. Kun je die dominee waaronder ik opgegroeid ben nog zeggen, zet de bezem eens door je levenshuis. Zonde weg. Dat is bekering, gemeente. Bekering is elke dag weer een totale zonde om de God worden. Sterven aan mijn zondagsbestaan. En mijn schuld om de God beleiden. Ik ellendig. Het goede wat ik wil, ik doe het niet. Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. Het voorstel van Nehemia. Hij roept ons op tot bekering. Ja. En weet je wat dan we lezen, gemeente? Daar staat er zo indrukwekkend. Het 12 vers, toen zeiden ze, wij zullen het wedergeven. We zullen van hen niets zoeken. Wij zullen al zo doen als gij zegt. Vind je indrukwekkend? Ja, door de vrucht van de bekering. Nou, gemeente, dat is geen vrucht van eigen akker. Men zit zo aan zijn materiële bezittingen vast. Ze moeten een heleboel geld wat... Heleboel geld teruggeven. Ze moeten niet die woeken meer vragen. Alles wat ze gekregen, wat ze naar ze toe hebben gehaald van die armen, moeten ze allemaal weer teruggeven. Ze moeten behoorlijk snijden in hun bezittingen. Maar het woord van Nehemia heeft zoveel kracht. De geest werkt hier zo in op een hart. Hier heb je zo de levensvernieuwende bediening van de geest. Dat ze vervallen. Ze ruimen de zonden op. We geven alles terug. Ja. Kijk gemeente, het is voor mijn vlees onmogelijk om bekeerd te worden. Maar door de krachtige bediening van de geest. Als het woord ze beslag legt. En de geest neemt je hart. Oh, dan blijf je zo je zonde. Je vecht heel je levenshuis schoon. En het buik diep in het stof onder de Here. Ja. Maar Nehemia is zomaar niet tevreden. Nehemia denkt, het kan een opwelling zijn van een ogenblik. Arglistig is het hart. Hij doet twee dingen. Hij laat de priesters komen. Hij zegt, nu zweren jullie voor het aangezicht van de priesters. En je legt een eed af voor Gods aangezicht. Als je het niet doet, dan mag de Heer je straffen. Hij brengt ze voor Gods aangezicht. Een bekering, gemeente, mag zomaar geen opwelling zijn. Maar hij brengt ze voor Gods aangezicht. Zullen we een eed zweren? Als ik niet doe wat ik beloofd heb, als ik me niet wezenlijk bekeer. Als ik niet wezenlijk al mijn zonden opruim. Dan mag God mij straffen voor Gods aangezicht. Het is goed, gemeente, al maar kan er in het stuk van de bekering voor Gods aangezicht bij me. Voor hem alleen. En het tweede wat hij doet, daar is een oosterling gevoelig voor. Een symbolische handeling. Ik heb nou geen portemonnee bij me. Nee, dat neem je niet mee naar de kerk. Hè. Laat je netjes thuis. Geld wat je voor de collectezak nodig hebt, kun je ook zo in je zak stoppen. Weet je hoe de oosterling dat deed? Die had natuurlijk een lang kleed en die had een gordel. En dan trok hij van boven dat kleed wat op en had hier een plooi. Dat was zijn portemonnee. Wij benoemen dat de boezem. Dat had Nehemia ook. Wat doet hij? Hij maakt zijn gordel los en hij schudt zijn kleed uit. Daar vallen al zijn geldstukken. 50 euro, 200 euro, 500 euro, daar valt het allemaal uit zijn zak. Hij schudt alles uit. Hij schudt heel zijn boezem, zijn plooi van zijn mantel uit. En hij zegt, al zo zal God ons uitschudden. En alles van ons afnemen als we ons niet bekeren. Ja. Als we niet wezenlijk met onze zonden breken, God zal ons uitschudden. Hij doet twee dingen. Hij brengt ze voor Gods aangezicht. Hij schudt als het ware zijn kleed uit. En gemeente, wat gebeurt er? Dat volk buigt en ze roepen, Amen. Amen. zijn het er helemaal mee eens. Als wij ons niet bekeren, God mag ons uitschudden. Breng ons maar voor ons aangezicht. We zullen de eed zwieren. Als wij ons niet bekeren, mag God ons straffen. Amen. Vind je schitterend? Het heerlijke vrucht van de bekering. Ze buigen onder de Heer. En ze breken onverwaardelijk met de zonde. En de vreze God vervult hun ziel. En ze roepen amen. Ik heb als gezegd. Geloven is twee keer amen zeggen. Elke keer weer opnieuw in je leven. Maar twee keer amen zeggen. Dat is geloven. Wanneer we nou samen of ieder persoonlijk voor ons aangezicht komen. Heer, als ik me nou niet bekeer, als ik geen heiligheidsvruchten voorbreng, u mag me straffen. Heer, als ik me niet bekeer en ik breek niet met mijn zonde en ik breng geen heiligheidsvruchten voor, u mag me uitschudden. Want alles van mij uitgeschud wordt voor eeuwigheid. Zeg u de amen op. Zeg u de amen op. Ja, dat is buigen onder mijn zonde. Dat is buigen onder mijn vloek. Daar zeg ik amen op. En tegelijk zeggen ze amen. Dat is God vastgrijpen in zijn genade. Als in het geloof God vastgrijpen in zijn barmhartigheid. Bij hen vergeven te zoeken. En door de kracht van Gods genade heilig voor de Heer te leven. Twee keer amen zeggen. Nieuw testamentisch. Amen zeggen als ik me niet bekeer. Als ik in mijn zonde blijf leven, en dat is mijn oude zonde bestaan, mag God me voor eeuwig uitschudden. Zeggen we de amen op, en tegelijk met mijn zonde vluchten naar Christus. In hem schuldvergeving, in hem ook de heiligmaking. Amen. Mag ik leven uit die borg. Wie heeft lust de Here te vrezen, tot hoogst en even hoe men looft en prijst de Here. Waarachtige bekering. Amen. Buigen onder God. De vloek verdient. Tegelijk God aangrijpen in zijn genade. En de schuldvergevende liefde bij Christus proeven. En de heiligmakende genade. Amen, zegt mijn ziel erop. Vind je schitterend. Ik keer even terug naar het begin. Wat een gedeelte niet. Nou ging het hier over materiële armoede. Ik heb toch even de link gelegd naar onze geestelijke armoede. We zijn toch arm, hè? We zijn toch dodelijk arm. Gemeente, we hebben niks. Als de Heere mij vanavond plaatst voor zijn aangezicht. Als gij niet bekeert, dan weet ik het al, gemeente. Ik heb Gods vloek verdiend. Want elke keer struikel ik toch weer in de zonde. Of jij niet? Zeg het eens. Of jij niet? En als de Heere ons vanavond moet uitschudden. Als ik me niet bekeer. Dan moet ik zeggen, Heere, dan heb ik het weer verdiend dat ik uitgeschud word. Want ik heb hier weer gestruikeld en daar weer gestruikeld. Amen, zegt mijn ziel erop. Wat ben ik arm, Heere. Bedelarm. En nou het wonder. We zijn in de dagen van het vent. Nou, ik vanavond een prediking van mensen die arm onder God zijn. Die in het stuk van de bekering zeggen, ja, Heere, het is bij mij maar ten dele. Ik struikel elke dag in velen. Och, dan moet ik mijn eed voor uw aangezicht toch weer verbreken. En als u kijkt naar mijn weg van bekering, Heer, het is maar ten dele. Want ik struikel elke dag, dan moet u mij uitschudden. Want die vruchten uit mezelf zijn er niet. Zo arm. Dan neem ik je mee vanavond. Weet je waar de Vader zijn eigen zoon heeft neergelegd? In onze armoede. Hij was rijk. Hij had de hemelse heerlijkheid. Hij weet hoe arm we zijn. Dat we uit en van onszelf geen vrucht hebben om God te kunnen aanbieden. Als er op aankomt nog één keer moet God me uitschudden. Want ik kan voor hem niet bestaan. Dan zeg ik er amen op. En dan neemt de Heer je mee vanavond. Kijk eens dat kind in die kribbe. Hij om mijnentwil arm geworden, daar hij rijk was. Kun je dat begrijpen? Hij heeft heel zijn heerlijkheid afgelegd. Al zijn glorie ingeleverd. Hij is uitgeschud.
Zijn kleed is uitgeschud. Hij is neergelegd in die kribbe onder mijn vloek. Straks aan het kruis wordt hij helemaal uitgeschud. Daar hangt hij zijn dodelijke armoede als een helwaardige. Christus, daar hij rijk was. Hij is om mijnentwil arm geworden. Opdat ik door zijn armoede zo rijk word. En als hij nou dierbaarheid ziet in die Christus, mag ik door hem rijk worden. Dan ligt heel mijn zaligheid alleen in die borg. Daarom die vreugde op die vergadering. Die vreugde. Amen. Zeggen ze. We hebben gezondigd. Amen. Uit mij geen vrucht in de eeuwigheid. Amen. Door het levensvernieuwende werk des geestes zullen ze toch de vruchten voortbrengen van waarachtige bekering. Levend uit Christus. Heren, hier zijn we vanavond. We zijn dodelijk arm. Of heb u nog wat? Heb u nog wat je God kunt aanbieden? Zie dan naar die borg. Dat is Advent. Christus, hij is arm geworden. Ja. Och, ik heb helemaal geen zin om op de wereld te gaan schelden. Laten ze maar rustig kerstfeest meevieren, maar ze begrijpen er niks van. Begrijpt u het wel? Begrijpt u het? Hij arm geworden. Hij ligt in mijn armoede. En als ik zo op Christus mag zien, met mijn armoede tot een vluchtende, dan zeg ik amen. Op die borg ga ik de Heere loven en prijzen. Want dan vind ik in Christus mijn rijkdom. In hem wordt mijn schuld weggenomen. Maar luister. In hem ligt ook de vrezen Gods. In hem ligt ook de bekering. In hem ligt ook de heiligmaking. En dan moet je eens luisteren, gemeente. Die rijkdom in Christus is zo groot. Dan ben ik in hem volmaakt heilig. Dat is in hem voor mij een volmaakte bekering. Dat is in hem voor mij een volmaakte heerlijkheid. Amen, zegt mijn ziel erop. In Christus, zonder schuld. In Christus, volkomen heilig. In hem mijn geloof. In hem mijn bekering. En hoe meer ik nu uit die Christus mag leven, des te meer ga ik sterven aan de zon. En mag ik de vruchten van bekering openbaren. Zeggen wij de amen op. Gemeente, dan is dat je liefste werk. Als de Heere vanavond zegt, je hebt het niet goed gedaan. Je wandel was in de vrezen, dan zeggen ze, Heere, amen, zegt God. Tegelijk mogen we zien op Christus. Dat is de vreugde van kerst. Komt, laten we gaan. En laten we zien het woord wat ons verkondigd is. En ze kwamen met haast. En ze vonden het kindje, gewikkeld in doeken, liggen in de kribbe. Hij in mijn armoede. In Christus ben ik rijk. In hem heb ik alles. Amen. Zeg mijn ziel erop. Zeg u het ook. En dan levend uit die borg, dan zingen we het. Wie heeft lust die Heere te vrezen. Het Allerhoogste en het eeuwig goed. Amen. We gaan ervan zingen op Psalm 25, het zesde vers.
Heere, dank u wel dat we samen naar dit woord mochten luisteren. Het was wel diepsnijdend. We zijn samen met de kern, ieder voor zich, voor uw heilige wetten, voor uw heiligheid geplaatst. Dat komt scherp aan. Jullie doen niet goed. Je wandelt niet in de vrezen van de naam des Heer. U hebt een smaad onder de volken op de naam des Heer. En Heer, dan moest die volksvergadering onderbuigen. Amen, zeiden ze dat. Als ik me niet bekeer, mag God me uitschudden, want ik heb het verdiend. Dan gaat de rijkdom van Christus op. Die om ons het wil is arm geworden, dat hij rijk was. Die afgedaald is in onze ellende, omdat wij als arme Christen uit hem de rijkdom zouden ontvangen. Heer, houd ons arm van geest. Houd ons treurende. Geef ons honger en dorst om meer en meer uit de zaligheid in Christus te leven. Om alle volheid in hem te mogen vinden. Daar is vreugde, Heer. Als we zo breken mogen met de zonde. En als we in de heiligheid des Heeren voor uw aangezicht mogen leven. Uit genade. Dank u wel voor dit onderwijs. Heer, we moeten elke keer maar weer horen wie we zelf zijn. Om arm in onszelf groot op te geven van onze burgermiddelaar. Om hem groot te maken. U, o Heer Jezus, in de kribbe, u bent blank en rood. U, o Heer Jezus, aan het kruis, u zijt blank en rood. U draagt de banier boven 10.000. Dan zegt mijn ziel, zulk een is mijn liefste. Ja, zulk een. Heren, zegen zo de prediking. Dan gaan we naar huis en laten we onze eigen armoe zien. En de rijkdom van de verarmde Christus. Laat dat de vrucht zijn. Dan gaan we net als dat volk amen zeggen naar huis. U lovende en u prijzende. Dank voor deze prediking. We gaan naar huis, Heren. Brengen ons allemaal veilig thuis. Mogen we 14 dagen elkaar weer zien dat wij het volgende stukje van het hoofdstuk mogen overdenken. En mogen elkaar zondag in de kerk weer ontmoeten. Rondom het Adventsevangelie. Uit genade. Geef ons straks een goede nachtrust. En leer onze God van zaligheden. Ons leven. In uw dienst besteden. Amen. Onze slotzang is de beide laatste versen van Psalm 17. Aan huis ontvangt men een biddend hart de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.